Goedenavond allemaal. We gaan vandaag verder in het boek van Richter. Ik had op Facebook, op de site van de gemeente, al een kort fragmentje gezet van waarover we willen. Dat is een van de dingen die aan bod gaan komen vandaag. Herinner u, vorige keer hebben wij, alleen vorige week dat ik in Frankrijk, de week daarvoor. Hebben wij gezien, en ik heb begrepen dat Michel een goede les over zekerheid, hè? Assurance, daar was toch het thema, hè? Had gegeven vorige week. Ja, vandaag wou hij geen les geven, dus dan moet ik het maar doen. Maar vorige week, of de keer daarvoor, hadden we gezien dat Jefta, hij was een rechter, maar we hebben eigenlijk de laatste rechters al gezien dat het morele verval, het karakter van die rechter, wordt minder en minder. Dat we eigenlijk, we zien de dingen doen, dat we denken van, amai, je bent een man God, maar kijk eens wat jij hier doet. En dat gaat een dieptepunt kennen in het leven van Samson. Samson is een rechter. Waarvan we eigenlijk het meeste worden verteld in het boek van Richteren. Het is een rechter die bijzonder krachtig is, die de vijand met een sterke hand zal kunnen beginnen te verslaan. En toch zien we hem keuzes maken in zijn leven, dat we denken, amai, Samson, wat doe jij hier allemaal? Maar vandaag gaan we stilstaan bij hoofdstuk 13. Herinner u ook dat ik een paar lessen terug gesproken heb dat, was het een hoofdstuk 10, ja, een hoofdstuk 10 vers 7, dat we toen zagen dat de toren des Heren tegen Israël ontbrandde in de dagen van, in het begin van Jefta, toen hij werd aangesteld als rechter, en dat God hen overgaf in de macht van de Filistijnen en van de Ammonieten. Toen heb ik ook gezegd, van kijk, nu gaan we eerst zien hoe God gaat afrekenen met het vijandschap van de Ammonieten. En daarna zullen we zien hoe God gaat afrekenen met de vijandschap van de Filistijnen. En dat is waar we nu aan gaan beginnen. Dus eerst was die vijand uit het oosten, de Ammonieten. Tegelijk was er ook een vijand in het westen van Israël, dat waren de Filistijnen. En daar gaan we vandaag mee beginnen hoe God in de volgende hoofdstukken daarmee gaat beginnen om die vijand van de Filistijnen aan te pakken. Nu in hoofdstuk 13, vers 1, daar lezen wij: de Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is in de ogen van de Heere. Toen gaf de Heere hen over in de macht van de Filistijnen 40 jaar. Nu was er een man uit Sora, uit het geslacht van de Mieten, Manoach genaamd, wiens vrouw onvruchtbaar was en niet baarde. En de engel des Heere verscheen aan de vrouw en zeide tot haar: zie, gij zijt onvruchtbaar en baart niet, maar gij zult zwanger worden en een zoon baren. Dus neem u in acht en drink geen wijn of bedwelm met de drank en eet niets onrein. Want zie, hij zult zwanger worden en een zoon baren, geen scheermes zal ooit op zijn hoofd komen, want van de moederschoot af zal de jongen een Nazireer God zijn. Hij zal een begin maken met de verlossing van Israël uit de macht van de Filistijnen. Opnieuw doet Israël wat kwaad is in de ogen van de Heer. We hebben dat gezien. Dat patroon blijft zich terugkomen. Alleen is er nu iets wat we niet zien. Wanneer we over Samson gaan leren, is er iets wat we nu niet zien wat Israël doet. Wat ze doen het nu niet, maar de vorige keren wel. Wat gebeurde er toen ze het benauwd kregen? Wat gebeurde er toen ze in de verdrukking kwamen? Wat gingen ze toen doen? Toen gingen ze roepen tot God. Heer, help ons. Het lijkt erop, en we zullen dat ook in hoofdstuk 15 gaan zien, dat Israël tevreden was, content was met de verdrukking van de Filistijnen. En dat ze zelfs de persoon die God heeft aangesteld om hen te verlossen van de Filistijnen, dat ze zelfs die gaan overleveren aan de Filistijnen. Het lijkt erop dat ze niet meer willen verlost worden, dat ze het aanvaard hebben, de toestand is wat het is. Dus het is uiteindelijk een heel droevige tijd in Israël. Het is een verontrustende tijd in Israël, want er is niemand die het zich de moeite vindt om tot God te roepen om verlost te worden. En we zullen ook zien, we hebben vers 5 gelezen, dat De zoon die geboren zal worden, die zal een begin maken op het einde met de verlossing van Israël. Dus op het einde van het vers. Die gaat een begin maken met de verlossing van Israël uit de macht van de Filistijnen. Het is pas in 1 Samuel, hoofdstuk 6, vers 1, hoofdstuk 7, vers 2 en hoofdstuk 7, vers 12 tot 14, dat we gaan zien dat in de dagen van Samuel, dus bij de dood van Eli de profeet, dat dan pas God volledig zal afgerekend hebben met de Filistijnen. Dus dat is een hele periode die Israël zal doorwandelen. En Samson is degene met wie God begint af te rekenen met de Filistijnen. Nu, Samson, daarvan gaan we zien. We gaan daar vragen bij stellen. We gaan ons afvragen, hoe is dit mogelijk? Echt geen onbesproken figuur in de Bijbel. In bepaalde opzichten een voorbeeld, maar in veel opzichten zou ik zeggen, absoluut geen goed voorbeeld. Waarvan we zien dat de man Gods, die door zijn voorbeeld anderen zou moeten opwekken tot trouw aan God, deze persoon van Samson juist tegenovergestelde doet. En eigenlijk een voorbeeld is waar we van moeten leren, van dit is hoe het niet moet, spijtig genoeg. Hij heeft allemaal te maken met hoe erg, hoe goddeloos Israël is op dit moment in de tijd van hun bestaan. Nu, in vele opzichten is Samson een afspiegeling van het volk van Israël. Want wat zien we, daar was een man uit Sora, uit het geslacht van de stam van Dan. En als je het kaartje van Israël pakt, in de tijd van de richters, dan zie je aan de kant van de Middellandse Zee, als je Israël bekijkt en je ziet linksonder, dus tegen de Middellandse Zee aan, dat is het gebied van de Filistijnen. De meeste kaartjes hebben dat er wel bij staan, het gebied van de Filistijnen. Dus je hebt Judea, helemaal links ervan, daar tegen de zee, dat gebied van de Filistijnen. En juist boven het gebied van de Filistijnen, ook tegen de zee aan, daar ligt een heel klein gebied, en dat is de stam van Dan. En daar is waar Samson zijn ouders leefden. Woonde. En dit is ook het gebied waar veelal het verhaal van Samson zich zal gaan afspelen. Maar er is dus een man uit de stad Sora van het geslacht van Dan. En die heeft een onvruchtbare vrouw. En dan denk je van oei, dat is absoluut geen eer, geen pleziertje voor een vrouw wanneer zij geen kinderen kan krijgen. Het zijn meestal de mensen die graag kinderen willen, die dan door het toeval worden getroffen dat ze geen kinderen kunnen krijgen. Of dat er omstandigheden zijn. Maar zij was dus onvruchtbaar. En ze kon het niet, geen kinderen krijgen. En dat zijn moeilijke tijden. Het is sowieso al moeilijk om te leven in Israël omwille van de verdrukking van de Filistijnen. En dan zit je ook nog eens in een persoonlijk conflict dat je geen kinderen kunt krijgen. En er is een engel van de Heere die aan die vrouw verschijnt en die zegt van kijk, jij bent onvruchtbaar, je kunt niet baren, maar jij zult zwanger worden. En jij zult een zoon gaan baren. Maar die engel zegt erbij in vers 4, je moet bepaalde dingen, moet je wel rekening mee gaan houden. Namelijk, je mag geen wijn drinken, dus niks van de vrucht van de wijnstok. Je mag geen bedwelmende drank drinken en je mag niks onreins eten. Want zij zou zwanger gaan worden en een zoon baren. En van die zoon wordt gezegd, geen scheermes zal ooit op zijn hoofd komen, want van de moederschoot af zal de jongen een Nazireer God zijn. Er zijn maar 3 voorbeelden in de schrift, waarvan we zien het Nazireerschap in Numeri hoofdstuk 6, vers 1 tot 5, meen ik, even checken. Ik dacht van wel dat het zo was, daar kan je lezen wat een Nazireer was. Dat was iemand die een gelofte op zich nam, om zich volledig toe te wijden aan God. En Nazireer, dat betekent ook letterlijk iemand die toegewijd is, iemand die afgezonderd is, iemand die bijzonder is. Dat is wat dat woord betekent. En hier is het God zelf die Samson afzondert. Van de geboorte af heeft God bepaald dat Samson een Nazireer gaat zijn. Er zijn maar twee andere buiten Samson in de schrift, die ik ben tegengekomen, die op een gelijke wijze door God zijn aangesteld, door God zijn apart gezet, om een Nazireer te zijn. Dat is Samuel, en dan kan je lezen 1 Samuel hoofdstuk 1 vers 11, en Johannes de Doper. Dan kan je lezen Lucas hoofdstuk 1 vers 15. Dus, deze mensen werden door God aangesteld om vanaf de geboorte tot hun dood volledig aan God toegewijd te zijn. En Samson was daar dus één van. En het mooie is dat God leven schiep daar waar geen leven mogelijk was. Want deze vrouw, haar naam worden we nog niet eens verteld. En ze behoorde tot een stam, de stam van Dan, die eigenlijk niet heel betekenisvol was, onbeduidend was, die ook niet heel groot was. En toch eigenlijk na dat gezin, na dat koppel, waar uiteindelijk niemand van zou gedacht hebben, allee, wat gaan die nu doen? Wat zouden die mensen toch van enige betekenis kunnen zijn? Gaat God naar die mensen, en in hun grote moeite, geeft God hen een geschenk en een grote zegen. En God zegt, je gaat een zoon krijgen. Jullie gaan een zoon krijgen. Maar God zei ook tegen de vrouw, dat er bepaalde dingen waren waar ze rekening mee moest gaan houden. Oké, vers 6. De vrouw nu kwam en zeide tot haar man, een man Gods kwam bij mij, die eruit zag als een engel Gods, zeer vreselijk. En ik weet niet wat ik daarvan moet maken, was die nu zo lelijk of was dat nu zo indrukwekkend. Maar ja, een rare manier van dat te zeggen, zeer vreselijk. Ik heb hem niet gevraagd, zegt ze, van waar hij was, en hij heeft mij zijn naam niet bekendgemaakt. Maar hij zeide tot mij, zie, je zult zwanger zijn en een zoon baren, dus drink geen wijn of bedwelmende drank, en eet niets onreins, want van de moederschoot af, tot de dag van zijn dood, zal de jongen een Nazireer God zijn. Toen bad Manoach tot de Heere, och Heere, mogen de man Gods die jij gezonden hebt nog eens tot ons komen en ons leren wat wij met de jongen moeten doen die geboren zal worden. En God verhoorde de beden van Manoach, zodat de engel Gods wederom tot de vrouw kwam toen zij in het veld vertoefde en haar man Manoach was niet bij haar. Daarop liep de vrouw haastig heen om het haar man mede te delen en zeide tot hem, zie, de man die onlangs tot mij kwam is mij verschenen. En Manoach stond op, volgde zijn vrouw, en bij die man gekomen, zeide hij tot hem, zijt gij de man die tot deze vrouw gesproken heeft? En hij zeide ja. Toen zeide Manoach, wanneer uitkomt wat gij gezegd hebt, hoe moet dan de leefwijze en het werk van de jongen zijn? De engel des Heren zeide tot Manoach, de vrouw neemt zich ten acht voor alles wat ik haar genoemd heb. Zij mag niets eten dat van de wijnstok afkomstig is. Wijn of bedwelmende drank mag zij niet drinken en niets onreins eten. Zij moet alles in acht nemen wat ik haar geboden heb. Tot hier. De vrouw komt bij haar man en zegt, en we weten haar naam niet, haar naam wordt we niet verteld. Maar ze zegt van, ik heb daar een man God gezien. En die heeft mij verteld dat ik zwanger ga worden, dat ik een zoon ga baren. En die heeft me gezegd dat ik geen wijn, geen bedwelmende drank mag drinken, dat ik niks onreins mag eten, omdat deze zoon die ik ga krijgen, zegt ze, die is van de dag dat hij geboren wordt, of van de moederschoot af aan, tot de dag van zijn dood, zal hij iemand zijn die God toegewijd is. En Manoach, die hoort dat. En ja, je kunt inbeelden wat voor nieuws dat is, hoe indrukwekkend, wat voor heugelijk nieuws. Want ze konden geen kinderen krijgen, nu komt er een kind. En hij bidt tot God, dat die man Gods, die hij gezonden had, dat die toch nog eens opnieuw mocht komen. Omdat Manoach wilde weten, van, wat moeten wij met die jongen doen? Ik bedoel, die moet God toegewijd zijn. Wat moeten wij hem leren? Wat moeten wij met hem aanvangen? Als dat zo is wat hier staat, of wat gezegd is geweest. En wat doet God? In vers 9, God verhoort dat gebed van Manoach. En die engel van God, die komt opnieuw tot de vrouw. Nu, hij vraagt aan God, stuur die man opnieuw. En wat doet God? Hij stuurt die engel opnieuw naar die vrouw. En ze is in het veld, haar man is niet bij haar. En uiteindelijk, ze ziet die man, ze loopt naar huis, ze neemt haar man mee, en die man die vraagt, zijt gij die man die die woorden tot mijn vrouw heeft gesproken? En die zegt ja. En Manoach die vraagt dan ook, ja maar oké, als het nu gaat uitkomen wat jij gezegd hebt, hoe moet ik weten wat dan de leefwijze en het werk van die jongen is? Geef mij raad, zeg mij hoe ik het moet doen. En wat is het antwoord van die engel? Gaat die engel zeggen, dit is wat je moet doen met die jongen? Weet je wat die engel zegt? In vers 13. Wat ik tegen uw vrouw gezegd heb. Al die dingen moet je in acht nemen. Geen wijn. Geen bedwelmende drank. Geen onreine dingen. Al die dingen wat ik geboden heb, moet jij in acht nemen. Dus die engel verschijnt opnieuw aan haar, maar uiteindelijk die maakt niks nieuws bekend aan haar. En dan lezen we in vers 15. En Manoach zeide tot de engel des Heren, wij zouden u gaarne hier houden en een geitenbokje voor u bereiden. Maar de engel des Heren zeide tot Manoach, al zoudt gij mij ook hier houden, van uw spijzen zal ik niet eten. Maar indien gij het bereiden wilt, offer dat een brandoffer aan de Heren. Manoach wist immers niet dat het de engel des Heren was. Daarop zeide Manoach tot de engel des Heren, hoe is uw naam? Want wanneer uitkomt wat jij gezegd hebt, dan willen wij u eren. Maar de engel des Heren zeide tot hem, waarom vraagt gij toch naar mijn naam? Immers, die is wonderbaar. Daarop nam Manoach een geitenbokje en een spijsoffer en offerde dit op een rots aan de Heere. Toen deed hij een wonder, terwijl Manoach en zijn vrouw toezagen. Terwijl de vlam van het altaar omhoog steeg naar de hemel, voer de engel des Heere op in de vlam van het altaar. Toen Manoach en zijn vrouw dit zagen, wierpen zij zich op een aangezicht ter aarde. De engel des Heere verscheen niet meer aan Manoach en zijn vrouw. Toen begreep Manoach dat het de engel van de Heere geweest was. En Manoach zeide tot zijn vrouw, wij zullen zeker sterven, want wij hebben God gezien. Maar zijn vrouw zeide tot hem, indien de Heer ons had willen doden, dan zou hij geen brandoffer en spijsoffer uit onze hand hebben aangenomen. En hij zou ons dit alles niet hebben laten zien en ons nu zulke dingen niet hebben laten horen. Tot hier. Manoach vraagt aan die engel van, ik wil dat je hier blijft. Ik wil een geitenbokje voor u bereiden. Maar die engel zegt van, ik ga daar niet van eten. Maar het lijkt ook, vers 16 zegt het ook, dat Manoach niet begreep dat die man een engel van de Heere was. En hij vraagt ook naar zijn naam. En dat is iets merkwaardigs, want het lijkt er wel op, vers 18, te impliceren, dat het niet zomaar een engel, hè. Engel betekent in de letterlijke zin een boodschapper. Dat is wat dat Hebreeuwse woord betekent. Maar het lijkt dat het niet zomaar een hemels wezen was, maar het lijkt een verwijzing te zijn naar God zelf. En die naam immers, die is wonderbaar, is ook een Hebreeuwse term die verwijst naar God zelf. En voor dingen die van God komen. Maar de engel die vraagt dan ook, waarom vraag jij toch naar mijn naam? Immers, die is wonderbaar. En uiteindelijk, wat doet Manoach? Die offert een spijsoffer, een geitenbokje, een spijsoffer. En terwijl zij naar die vlam van dat offer aan het kijken zijn, gebeurt daar een wonder, gebeurt daar een mirakel, want die engel, die gaat in die vlam mee en die voert naar de hemel. En uiteindelijk toen begrepen ze wat hier gebeurt, dus is buitengewoon, dit is niet zomaar een man, dit is een wonder. En ze werpen hunzelf op hun aangezicht ter aarde, en die engel heeft zich ook nimmer laten zien. Dat was toen de tweede keer, maar ook de laatste keer. Ze kregen een zoon, ze hebben instructies gekregen voor de moeder, en dan houdt het op. De engel is niet meer aan hun verschenen. En Manoach, ja, die is niet zo verstandig als zijn vrouw, want wat zegt hij? Ai, 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 we hebben God gezien en nu gaan we sterven. Maar die vrouw die antwoordt van, ja, maar man, denk eens na, als God ons had willen doden, waarom heeft hij dat dan nog niet gedaan? Waarom heeft hij dan het brandoffer en het spijsoffer wat we hebben gebracht aanvaard? Waarom heeft hij ons laten zien dat die engel in de vlam werd opgenomen? Waarom heeft hij ons gezegd dat hij ons een zoon zou geven als hij ons zou willen doden? Dus dat is niet de intentie van God. En dat is ook een zeer verstandige antwoord van die vrouw. En in vers 24 zien we dan. De vrouw baarde een zoon en noemde hem Simson. De jongen groeide op en de Heere zegende hem. De geest des Heren begon hem aan te drijven in Machanadan tussen Sorak en Essoa. Nu, Simson was een bijzondere man met een bijzondere roeping. En hoe hij het leven heeft mogen zien, was ook een wonder. Want zijn ouders konden geen kinderen krijgen. En God is daar intussen gekomen. Hij is door God geroepen nog voordat hij geboren was. Hij werd, zoals we ook lezen, hij werd door de geest des Heren gegrepen. Dus hij werd vervuld met Gods geest van jongs af aan. En in de volgende hoofdstukken gaan we ook zien hoe zijn leven zich verder zet. Maar denk eens aan het beeld wat ik juist ook zei van Simson en Israël. Simson werd op een bijzondere wijze, en ik ben even mijn tekst aan het zoeken. Ah ja, hier is het. Simson werd geboren uit de wil van God, maar het volk van Israël werd ook geboren uit de wil van God. Simson werd geboren om God te dienen, om hem volledig toegewijd te zijn, maar Israël werd ook door God opgericht, om hem te dienen en om hem volledig toegewijd te zijn. Simson liep vreemde vrouwen achterna, gaan we zien in de volgende hoofdstuk. Maar ook Israël is vreemde goden gaan dienen. De Heere liet Simson in de steek, zonder dat hij het besefte, nog voordat hij het doorhad. De Heere heeft bij momenten, zoals we een rechter ook vaak zijn tegenkomen, Israël in de steek gelaten, nog voordat ze het beseften. Simson werd een slaaf van de Filistijnen. Israël werd een slaaf van allerlei volken. Dus,
ik kan nog één.
Zeg maar.
Dat hij uit een onvruchtbare vrouw, dus je kon Israëls volk.
Oké, goed. Ik moet daar nog bij zijn. Maar we zien dus dat Simson een afspiegeling is van het volk, van Israël, in vele opzichten. Maar ik wil even nog een laatste punt maken uit wat we gezien hebben uit die moeder, die toch een bijzondere vrouw ook was en een verstandige vrouw was. Maar wat ons opvalt is, de engel geeft instructies aan haar. Zij moest bepaalde richtlijnen navolgen. En toen haar man vroeg van, ja maar wat gaan we met die zoon moeten aanvangen? Wat doet de engel? Die gaat niet zeggen, dit is wat je met de zoon moet doen. Integendeel, die gaat herhalen wat de moeder moet doen. Waar de moeder zich aan moet houden. En dat moet ons nadenken, of doen nadenken over het ouderschap. Hoe wij als ouders een voorbeeld geven aan onze kinderen. Wij durven, en terecht zou ik zeggen, wij mogen van onze kinderen verwachten dat ze zich gedragen. Wij mogen een morele standaard aan onze kinderen opleggen. En wij verwachten ook dat ze zich daaraan houden. Maar wat ziet je soms gebeuren? Ouders die zo'n norm hun kinderen opleggen, die niet per se verkeerd hoeft te zijn, maar als ze dan naar hun eigen kijken, dan voldoen ze zelf niet aan het beeld dat ze hun kinderen opleggen. Dus ouders moeten uiteindelijk eerst bezorgd zijn over hun eigen en over hoe ze zelf behoren te zijn en dat ze zelf leven naar de normen die ze hun kinderen opleggen. Want vaak worden de ouders zo kwaad op kinderen als ze zich niet gedragen en als de ouders dan eerlijk zouden zijn en naar zichzelf kijken, dan zien ze dat ze die dingen zelf doen. Dus ouders moeten eerst bezorgd zijn over wat ze zelf behoren te doen en hoe ze zelf behoort te zijn. En pas dan hebben ze recht van spreken om hun kinderen te willen opvoeden. Nu, de keerzijde daarvan is dat ouders soms goddeloos zijn, onverschillig zijn. En dat ze die morele norm verlagen naar hun niveau. Dat ze van hun kinderen dezelfde verwachtingen hebben. Even lage verwachtingen hebben. Als dat ze zelf leven. Natuurlijk met alle gevolgen van dien. Maar als wij dus om een bepaalde morele standaard, dat we die onze kinderen opleggen. Dat is niet verkeerd, dat is goed. Ik denk zelfs dat we dat moeten doen. Maar als we daarbij zelf niet het juiste voorbeeld geven, dan denk ik dat we een kwalijke zaak doen. Want dan leggen we zo'n druk op onze kinderen, en dan geven we zelf een slecht voorbeeld. Dus als wij vragen van onze kinderen, doe het goede, doen wij zelf ook het goede? Als wij onze kinderen zeggen, je mag niet liegen, liegen we zelf. Als we onze kinderen leren omgaan met die vrienden, dat zijn goede vrienden. Die vrienden, dat zijn slechte vrienden, want hoe ze spreken, wat ze doen, waar ze gaan, dat is niet goed. Ik wil niet dat je met hen omgaat. Gaan wij wel met zo'n vrienden om? Als kinderen niet naar bepaalde immorele plaatsen mogen gaan, of gelegenheden mogen gaan, gaan we er zelf wel naartoe? Zouden we boos worden op onze kinderen, als ze op dezelfde wijze spreken als dat wij spreken? Zeggen we tegen onze kinderen, dat mogen we niet zeggen, zo mogen we niet spreken. En als ze toen worden kwaad, maar eigenlijk doen we het zelf. Als kinderen ons taalgebruik zouden gebruiken, zouden we dan tevreden zijn of boos worden op hen? Als kinderen naar dezelfde tv-programma's kijken die wij bekijken, zouden we boos worden of zouden we content zijn? Als ze dezelfde dingen doen die wij doen in het leven, dezelfde gewoontes hebben, zouden we content zijn? Zouden we boos worden? Denk daar eens over na. Als we kijken naar de geestelijke gewoontes die wij hebben, zouden wij content zijn als onze kinderen evenveel tijd doorbrengen met God, als dat wij dat doen? Zouden wij content zijn als de kinderen evenveel in de Bijbel lezen als dat wij dat doen? Of zeggen we tegen onze kinderen, je moet bidden met God, je moet praten met God, je moet lezen in de Bijbel, maar zelf doen we het niet. En dat is wat ik denk dat we zien in het voorbeeld waarvan de engel aan de moeder zegt, maar ook aan de vader zou ik zeggen, maar de engel zien we in de tekst, wordt enkel over de moeder gesproken, die instructies. Maar dat wil zeggen dat wat wij van onze kinderen verwachten, moeten we ook zelf eerst in toepassing brengen. Wij moeten onszelf eerst veranderen en onszelf toewijden aan God. En pas dan kunnen wij van onze kinderen verwachten dat ze op dezelfde wijze leven. Maar dan loopt het vaak mis. Dan loopt het vaak mis dat wij zo'n hoge norm en druk op onze kinderen leggen, zo hoge verwachtingen hebben van onze kinderen, en zelf voldoen we niet aan die verwachtingen. En dat is denk ik wel een mooie, maar ook een heel belangrijke les. Niet alleen voor moeders, ook voor vaders. Voor iedereen die een ouder is en iedereen die een voorbeeldfunctie heeft naar de jongeren. En dat zijn we allemaal als volwassenen. Wat we niet willen dat de kinderen doen, moeten we zelf ook niet doen. Wat we niet willen, of wat we willen dat de kinderen doen, moeten we zelf ook doen. En voordat we het van hen verwachten, moeten we eerst zorgen dat we zelf die norm leven. Niet slechts zeggen, maar leven. En dat we dat ook doen. Dus dan gaan we volgende keer ook zien hoe Simson, hij wordt door de geest des Heren gedreven. Wauw, wie kan dat zeggen? Wat een voorrecht Simson had. Simson had eigenlijk alles in het leven om succesvol te zijn. Om een man Gods te zijn, waarnaar je zou opkijken, naar wie je u zou willen spiegelen. Maar toch gaan we zien, is Simson in vele opzichten een man waar we ons helemaal niet aan zouden moeten spiegelen. En volgende keer gaan we ook even stilstaan bij Simson die op zoek gaat naar een vrouw, naar een levenspartner. Ik heb er straks ook al even gezegd, gaan we ook zien, ware schoonheid is niet altijd in het uiterlijke te vinden. Ware schoonheid is op de eerste plaats in het karakter, in het innerlijke te vinden. Amen.